Hallo en welkom bij de Axudo podcast. Axudo heeft als missie om bedrijven te inspireren en te activeren om duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten? Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. En vandaag praat ik met Chris Herbout. Hij is eigenaar van Herbout Agriculture en een pionier in duurzame landbouw. Chris heeft als landbouwer de opportuniteiten in duurzaamheid gezien, vastgepakt en mee aan de slag gegaan. Het belooft dus een zeer boeiend gesprek te worden. Welkom, Chris.
Dank u. Ja, laat het ons hopen dat je het boeiend vindt. We gaan ons best doen om het boeiend te houden.
Komt helemaal goed. Chris, mijn eerste vraag is altijd dezelfde. Wie is Chris?
Ik ben 43 jaar oud. Ik woon in Temse. Eigenlijk al heel mijn leven afkomstig uit een landbouwgezin en eigenlijk automatisch een beetje in de landbouw gerold. Ik heb een vrouw en 3 kinderen. En ik ben zelf eigenlijk met dierlijke en plantaardige productie bezig. En mijn vrouw eigenlijk meer met korte keten.
Ja, mooi. Ja, je hebt al van alles gezegd, hè, waar we het zelfs dieper op ingaan. Ik ben zelf recent, het is ondertussen al eventjes geleden, maar toch bij jullie op de boerderij geweest, in jullie hoevenwinkel. Hè. Misschien kunnen we daarmee beginnen. Hè. Wat verkopen jullie zo in de hoevenwinkel?
We zijn eigenlijk begonnen in 1999 met een winkeltje op de boerderij. Ja. Dus eigenlijk zelf melk beginnen verwerken. Ja, we hadden altijd een stal met koeien. Mijn ouders hebben eigenlijk vooral op melkvee gemikt, waar eigenlijk de grootouders meer een gemengd bedrijf hadden. Mm-hmm. En op een bepaald moment wou ik dan stoppen met school, dus was er wel een goed moment om te proberen extra inkomen te genereren. De keuze was of de boerderij vergroten, of een stuk zelf gaan verwerken en rechtstreeks aan de consument. Dus zo zijn we met ijscream begonnen, want de zomer stond voor de deur. Mm-hmm. En dat was ook effectief wel een juiste keuze, want dat is iets dat eigenlijk, de zon schijnt en dat verkoopt. Dus dat was wel, en bij gevolg ijscream is er altijd gebleven, yoghurt, dessertjes, ijstaarten. En dat is eigenlijk een beetje, tot nu de laatste 2 jaar zijn er een paar nieuwe producten bijgekomen, maar daarvoor was dat eigenlijk altijd hoofdzakelijk. En dan echt drukker in de zomer natuurlijk. Mensen op het terras. En,
ja, want wat ik me herinner, ik weet niet of jij dat nog herinnert, maar toen ik bij jullie was, toen kwam er een mevrouwtje die ik dan later, toen ik wegreed, ook nog zag een oprit opgaan. Dus een buurvrouw, een beetje verder van in de straat. En die kwam verse melk halen. En je had een heel gesprek met haar van, dat is toch zo gelijk vroeger. En dat is toch, het is dan toch duidelijk volgens mij dat daar echt wel een markt voor is. Ik bedoel, de mensen komen echt voor die verse melk bij jullie langs.
Dat is terug vermeerderd. De laatste jaren zie je dat wel vermeerderd, dat mensen echt om pure grondstoffen uit de korte keten, melk en eieren meer. Boter is ook terug populairder geworden. Ja. Waar dat je vroeger toch ijscream was een productje dat goed verkocht. Mm-hmm. En de andere dingen moesten we soms wel wat aan sleuren voor de verkoop. Maar nu verandert dat weer, ja. Mensen zijn meer geïnteresseerd in puur, in rechtstreeks.
In die korte keten eigenlijk.
En eigenlijk, onze winkel is altijd meer een buurtwinkeltje geweest. Ja. Dus altijd vooral op de consument gemikt en niet minder op horeca eigenlijk.
Tof, hè? Alleen dan krijg je ook nog contact met de buren, een leuke sfeer. Dus dat is alleen maar een plus, hè?
Ja, maar dat is toch niet hetzelfde als een bakkerij waar dat je echt meestal de mensen uit de buurt... Bij ons heb je enerzijds echte mensen uit de buurt, maar ook wel mensen die eens een ijsje komen eten. Dus die eigenlijk een fietstocht maken en dat is dan eigenlijk het middelpunt van een namiddag. Dus jij krijgt wel mensen van 2 dorpen verder ook wel heel veel zo...
Moet
dat
de moeite
is een
zijn,
stukje van de beleving dan. Hè.
Ja, moet de moeite zijn die crème bij jullie.
Dat is zeker waar.
Ja, voilà. Zeg, maar wat mij ook wel opviel, hè, je zei de laatste jaren komen er andere producten bij. Wat ik bij jullie gekocht heb, hè, wat je mij aangeraden had, waren de chlorella-producten. Hè. Dat zijn dan de algenproducten. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
Ja, een jaar of 3-4 geleden zijn we met algen begonnen. En die algen teelt, we telen chlorella. Dus, we zijn de enige teler van chlorella in België. En wij dachten, oké, dat is heel duurzaam, dat neemt heel veel CO2 op en dat is een prachtige eiwitbron. Mm-hmm. Dus we oogsten dat, we verkopen dat, dat is in de chacos. Dat was het idee. Maar toen is gebleken dat het toch wel moeilijk was. Het is nieuw, er is geen afnemer voor. Ja, je bent de enige producent in België, dus dan... We wouden dat eigenlijk gewoon verkopen als voedingsingrediënt. En we zijn dan beginnen denken, ja, dan moeten we toch met korte keten beginnen aantonen dat eigenlijk mensen daar open voor staan. En zo zijn er eigenlijk een aantal nieuwe producten in onze winkel gekomen. En kunnen we op die manier ook de markt aftoetsen. Wat slaat aan? Wat lusten de mensen graag? Ja. En kunnen we zo tonen van, kijk, hier is een markt voor. En proberen we eigenlijk die keten op te bouwen, meer partners te vinden die eigenlijk met onze algen aan de slag willen.
Nu, heel toevallig heb ik deze middag een sessie gehad over duurzame voeding, klimaatdieet, impact van voeding op het klimaat. En kwam daar inderdaad ook uit, en dat is misschien voor de luisteraars wel belangrijke achtergrondinformatie, wat wij totaal niet beseffen, is dat, en dat werd vandaag ook nog aangetoond, dat van alle dingen die wij in een huishouden doen die impact hebben op het klimaat, vooral CO2-uitstoot, is voeding. En onze keuze van voeding is het allerbelangrijkste waar we het meeste impact mee hebben. Hè? En als wij als gezin zouden omschakelen naar volledig vegan, dat vragen we niet, maar toch al iets meer plantaardige voeding, dan hebben wij al een hele grote impact, die zelfs groter is dan stoppen met vliegen, bij wijze van spreken. Zij gaan natuurlijk 3 keer per jaar de vlieger naar ergens heel ver pakt, dat is iets anders. Maar als je gewoon, gelijk een gemiddeld gezin, kan veel meer impact hebben met zijn voeding dan met wat we typisch doen, we gaan niet meer vliegen of dat soort van zaken. Dat kwam daaruit naar voren. En eigenlijk past die chlorella in die plantaardige voeding. Want je zei juist meer eiwitten en dergelijke. Dus het is echt wel een plantaardig product. Wat kan je daar dan allemaal van maken?
Wel, ik wil er eigenlijk op terugkomen. Dat is inderdaad zo dat de grote impact die we creëren op het klimaat is veel transport en energie. Maar waar je als consument echt rechtstreeks veel invloed op kan hebben, is inderdaad de voeding die je koopt. Vooral ook omdat er in Europa heel weinig eiwitbronnen gekweekt worden. Dat is eigenlijk heel importafhankelijk. Vaak eerst als diervoeder en dan eten wij bijvoorbeeld het vlees op. Maar dus op die manier, als je anders aankoopt, als je lokaal aankoopt, die lokale markt, die kan je wel sturen.
Ja.
Dus als jij lokale dingen koopt en precies die dingen die heel duurzaam zijn, vaker koopt dan dingen die een grote klimaatimpact hebben, dan heb je inderdaad een invloed.
En het kwam er dan eigenlijk op neer, ik ken nu de cijfers niet meer uit mijn hoofd, maar het was eigenlijk zo dat bijvoorbeeld rundvlees, dat was echt gigantisch grote impact, dat beseffen we... De meeste mensen misschien wel, maar eigenlijk alle soorten van vlees hebben een grote impact. En als je meer naar plantaardige voeding gaat, niet altijd, hè, maar af en toe is iets plantaardig erbij, dat toch wel een grote impact ging hebben. Dus dat was echt wel super interessant om te horen, net voor onze podcastopname.
Eigenlijk kunnen runderen een even nuttige rol in het voedselecosysteem hebben als bijvoorbeeld bijen. Ja. Dus je hebt eigenlijk alle schakels nodig, maar we hebben eigenlijk een beetje te veel runderen. Dus we moeten daar voeders voor importeren.
Ja.
Ontstaan natuurlijk ook lekken, want als je eiwitten uit soja aan een dier voedert, maar je koopt ook nog stikstof dat via fossiele brandstof uit de lucht gehaald is, pakweg in Rusland, of dat zal nu van ergens anders komen. Maar al die dingen, er gaat een percentage van verloren. Dus tegen dat er dan eindelijk iets op je bord komt... Heb je al veel lekken in het milieu gehad. En als je altijd maar stikstof- en eiwitbronnen invoert, krijg je inderdaad een onbalans. Dus daar mag wel iets aan gedaan worden. Maar in principe is een grazend rund positief voor de CO2-cirkel en niet negatief.
Ja.
Omdat die dieren eigenlijk, als je die in een wilder, een ruwer weiland laat, gaan die een deel gras kapot trappen, brengen zij koolstof mee in de grond en ze gaan eigenlijk planten die groeien opeten. Ze produceren geen ammoniak als ze in de weide lopen. Het is eigenlijk alleen maar in een stal dat er risico ontstaat op ammoniakproductie.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk, een dier in de weide is eigenlijk helemaal niet slecht. Dus op zich, in theorie, is het niet verkeerd om vlees te eten, maar het is gewoon de hoeveelheid dieren in verhouding met... De hoeveelheid grond die we in Vlaanderen maar hebben, die fout zit.
En ook, als ik het gelezen heb op jullie website, en wat je daar juist ook zei, is de voeders. Hè, de voeders van die dieren. Hè. Daar heb je het juist even over gehad. Dus hoe doen jullie dat dan juist? Want als ik het goed begrepen heb, dan zorgen jullie voor eigen voeders.
Ja, we zijn eigenlijk heel stap voor stap in dat eiwitverhaal gerold, omdat we 15 jaar geleden meer klavers wilden telen. Op zich is dat iets dat 300 jaar geleden in onze streek, in het Waasland, al gedaan werd.
Mm-hmm.
Klavers gaan mengen met andere gewassen, omdat klavers stikstof uit de lucht trekken.
Mm-hmm.
Dus je hebt eigenlijk meer stikstof in de bodem gefixeerd, gratis. Die planten doen dat. Die halen niet alleen CO2 uit de lucht, maar ook stikstof. En andere planten die ertussen groeien, profiteren dan van die extra koolstof in de grond om extra te groeien. Dus op die manier creëerden landbouwers honderden jaren al geleden al extra opbrengst. En dat zorgde ervoor dat ze eigenlijk vlees konden verkopen naar Gent, naar Antwerpen, naar de steden waar rijkere mensen waren. En dat er zo eigenlijk een florerende landbouweconomie ontstond.
Mm-hmm.
En dan eigenlijk aan het eind van de 20e eeuw was dat niet meer nodig. Je kon goedkoop kunstmest kopen, maar dat was dan bijvoorbeeld 2 liter fossiele brandstof zorgt voor 1 kilo stikstof uit de lucht getrokken. Vaak dan was dat in Rusland of in andere landen ver van hier, werd geïmporteerd en dat kostte eigenlijk niet zoveel. En als je dat als landbouwer toepaste, dan zag je echt 2 weken nadien echt een opbrengstverschil.
Mm-hmm.
Dus op die manier begint er iets te veranderen in de landbouw natuurlijk. En dan ga je die gewassen telen, waar je nog meer maximalisatie per hectare kan doen. Zoals mais. In de jaren 60 waren er misschien enkele percelen al in Vlaanderen. In de jaren 70 is dat stelselmatig beginnen groeien. En sinds de jaren 80 zie je immens veel mais in Vlaanderen.
Mm-hmm.
En die wordt eigenlijk voor dieren gekweekt. Dus er zijn ook meer dieren gekomen, omdat er meer mais was.
Mm-hmm.
Plus heel veel export van varkensvlees ook bijgekomen. Dus die dierlijke sector groeide altijd. Wat dan eigenlijk zorgt, we hebben eigenlijk granen te weinig voor varkens, kippen, koeien en mensen. Dus we importeren gigantisch veel graan uit Frankrijk, maar ook uit andere landen, uit Amerika, voor de mensen en voor de dieren. Maar die dieren verteren dat graan en dan gaan we die dieren ook nog eens opeten. Dus we zitten eigenlijk met een graantekort,
mm-hmm.
maar we hebben wel heel veel mais staan op onze velden. Dus mm-hmm. Plus mais, graan, het heeft eigenlijk te weinig eiwit voor vleesproductie. Dus wordt er ook weer eiwit uit die soja of geïmporteerde producten. Hij kan die dieren gevoederd. Dus ergens zou het logischer zijn om iets minder dieren te hebben. Dat klopt wel, inderdaad.
Mm-hmm.
Maar wij zijn er eigenlijk stap voor stap ingerold. We begonnen met wat klavertjes, dan luzerne gaan zetten. En dan zagen we eigenlijk dat dat een zuiders gewas was dat hier ook heel goed kon gedijen.
Mm-hmm.
Dus we hoefden geen kunstmest meer te kopen, want die vlinderbloemen trekken stikstof uit de lucht.
Oh ja.
Dat bespaart heel veel fossiele brandstof uit.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd groeit ons gewas goed. Kunnen we iets voederen aan de dieren dat ook heel eiwitrijk is? Hè? Want die planten zijn ook heel eiwitrijk als je ze afmaait.
Mm-hmm.
Dus op die manier hoef je ook geen extra eiwitten in te kopen.
Ja.
Dus op die manier lukte dat systeem wel goed.
Mm-hmm.
Maar dan begin je te denken, ja, maar eigenlijk het probleem dat we hebben is de opwarming van het klimaat. We moeten meer koolstof uit de lucht halen.
Ja.
Dus we hebben vooral veel meer plantengroei nodig.
Ja.
En dan zijn wij op het idee gekomen om een carbon farming te doen,
mm-hmm.
zodat we eigenlijk de planten gaan gebruiken. Alle planten doen fotosynthese, dus die gaan eigenlijk als er zonlicht is, CO2 afbreken en zuurstof produceren.
Ja.
En de koolstof, een deel is om het gewas zelf te doen groeien, een deel is tegelijkertijd natuurlijk wortelgroei, en dan gaan ze ook nog een reserve aan koolstof opslaan in de bodem.
Mm-hmm.
En vaak ontstaat er dan ook nog eens, als je niet kerende bodembewerking doet, een uitwisseling met bodemschimmels die eigenlijk die koolstof een beetje als suiker gaan zien en die dan andere nutriënten gaan leveren, zelfs water gaan leveren aan de planten die daar groeien.
Ja.
Dus ontstaat een voedselecosysteem dat vanzelf werkt. Dus de natuur voorziet voedsel voor ons.
Ja.
Eigenlijk is dat de logica zelf.
Ja, ja.
En haalt CO2 uit de lucht. En wij doen het omgekeerde. Wij ademen.
Ja.
Wij brengen terug CO2 in de lucht. Natuurlijk, we hebben ook transport. We hebben fabrieken.
We zijn er een beetje te ver in gegaan.
En al die motoren zorgen voor stikstofoxide mm-hmm. in de lucht, voor koolstofoxide in de lucht.
Ja.
En dat is dan weer een probleem. Dus die carbon farming kan wel interessant zijn. Zorgt eigenlijk ook voor een bodem die vruchtbaarder is, die meer water vasthoudt, planten groeien beter. Maar een heel groot verdienmodel is dat ook niet. We verkopen dan wel carbon credits, maar dat is eigenlijk gewoon een heel positief verhaal dat je creëert. En dat is een lange termijn. Wel heel nuttig voor de landbouwer. Maar op zich zijn dat niet de grote, omdat je vaak de lineaire economie... Waarom is de lineaire economie lineair? Logisch is dat niet. Maar dat is eigenlijk meestal gewoon de goedkoopste manier om snel geld te verdienen.
Ja, op korte termijn. Hè? Dus geen lange termijn.
Dat is altijd een korte termijn denken. Ja. Maar het circulair is een lange termijn denken.
Ja.
En is meer logisch. Het klinkt dat je minder kosten hebt en meer opbrengsten.
Mm-hmm.
Maar de concurrentie met de lineaire economie is moeilijk. Omdat dat zijn dingen dat wordt altijd op grote schaal gedaan, intensief. En iedereen is gespecialiseerd in één takje van heel die sector en doet alleen maar dat.
Omdat het ook zo innovatief is, denk ik, nee?
Wel, het terugcirculair gaan maken is dan eigenlijk iets waar je moet mee samenwerken met mensen die iedereen moet...
Ja.
Je legt het verstand van verschillende mensen bij elkaar en dan kan dat weer wel.
Maar dat is moeilijk soms, hè. Dat is een beetje... We zijn gewoon op onze alleen dingen te doen. Hè?
Iedereen denkt op korte termijn en als zijn eigen profijt. Hè? We moeten een beetje dieper door durven denken.
Ja, dat is zo. En dat is... dat is een existentiële discussie. Ik wou nog daar kunnen we het zelfs nog verder over hebben, maar ik wou nog heel even terugkomen op die carbon credits. Misschien is het wel interessant voor de luisteraar dat je dat even uitlegt, hoe dat dan juist in elkaar zit.
Komt er eigenlijk op neer dat we als landbouwers ook voor CO2-uitstoot zorgen? Dat we eigenlijk de technieken die voor koolstofopslag in de bodem kunnen zorgen, dat we die gaan laten primeren op andere technieken die minder positief zijn. Dus bijvoorbeeld aardappelteelt en maïsteelt zijn moeilijker om aan de bodemkwaliteit te werken dan bijvoorbeeld grasland of wintergraan, die positiever zijn. Maar ook in akkerland, ook met maïs, onderzaaien van gras in maïs, zorgt dat na de maïsoogst eigenlijk er nog een grasveldje ligt, waardoor dat je gras groeit in de winter ook. Zij het trager, maar als het niet vriest, is het eigenlijk aan het groeien, is het CO2 uit de lucht aan het halen. Dus op die manier krijg je niet alleen een bodem die veel meer vasthoudt, die in de winter bodemleven houdt, maar ook nog eens CO2 uit de lucht trekt. Maar dat kan ook door compost en stalmest op te brengen in een akker, waardoor dat de gewassen beter groeien en doordat ze gelijkmatiger groeien, omdat het een rijkere bodem is, gaan ze eigenlijk meer CO2 uit de lucht halen.
Ja.
Meer koolstof in de grond vastleggen, die grond kan meer water vasthouden. En dus het wordt eigenlijk een vicieuze cirkel van positieve effecten. En om dat in gang te steken, heb je eigenlijk iemand die zegt, oké, ik koop carbon credits, jij doet die maatregelen en ik betaal per ton CO2 dat je volgens de berekeningen uit de lucht kan halen door die additionele maatregelen meestal. Dus je doet iets extra dat je ervoor nog niet deed en daar wordt een vergoeding voor betaald.
Dat zijn meestal bedrijven die dat kopen?
Dat zijn inderdaad bedrijven, ofwel omdat ze een product CO2-neutraal willen maken, waar ze nog niet... Ja, je zit met een bepaalde uitstoot. Je kunt moeilijk je productieproces stilleggen, want dan heb je geen inkomen niet meer. Maar als je toch ergens een verantwoordelijkheid voelt, kan je dat op die manier ook wel doen. Sommige bedrijven doen dat ook zonder dat ze een CO2-neutraal product op de markt kunnen brengen. Of gewoon omdat ze zeggen van ja, het brengt eigenlijk lokale ketens in beweging die een goede economische toekomst ook kunnen creëren.
Eigenlijk is het een beetje zoals, we hebben hier een paar afleveringen geleden Sarah Parent gehad van Go Forest, hè, waarbij dat bedrijven investeren in bossen, al dan niet in België. Hier gaat het over hetzelfde concept in de zin van geïnvesteerd in die gronden, in die carbon credits, waardoor dat jij als landbouwer ervoor kan zorgen dat die gronden de CO2 uit de lucht halen. Waar dat bij Sarah bomen zijn die de CO2 uit de lucht halen.
Ja, maar ook bomen kunnen een landbouwtoepassing hebben. Bijvoorbeeld waar Ricolto en Broederlijk Delen heel veel doen is in Afrika, dan schaduwbomen zetten, waardoor dat koffie beter groeit, waardoor dat chocolade beter groeit, waardoor ze droogte vermijden.
Mm-hmm.
Ze hebben meer biodiversiteit. En vaak zijn dat dan nog fruitbomen die groter worden dan koffie en chocolade. Dus die zorgen wel voor de schaduw en meer teeltopbrengst, maar die zorgen ook voor eten voor het gezin dat daar werkt.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk wisselwerkingen die zorgen dat je ondertussen echt wel CO2-opname maximaliseert en nog voor een beter rendement zorgt. Dus bomen in de landbouw, landbouw en natuur zijn goede combinaties. Er zijn veel mogelijkheden, maar de voorbije 40 jaar is dat er juist allemaal uitverdwenen. Waarom? Ja, minder landbouwers, minder werkers in die stil, grotere machines.
Ja.
En die grotere machines hebben meer plaats nodig natuurlijk.
Ja.
Men wou dan grotere percelen, er zijn greppels verdwenen, struiken verdwenen. Ja, het staat allemaal in de weg als je met een grote machine komt.
Ja.
En het is ook heel duur. Hè. Brandstof wordt altijd maar duurder, chauffeurs worden duurder. Er zijn altijd maar minder landbouwers, maar ja, het aantal dieren is wel gestegen. Dus het aantal consumenten is ook gestegen. Dus er is een enorme voedseleconomie.
Ja.
En iemand moet al dat werk gedaan krijgen natuurlijk.
Ja, dat is zo.
Er zitten ook mensen seizoenaliteit. Dus als de zomer voorbij is, moet je wel zien dat het meeste werk gedaan is. Dus er is altijd tijdsdruk.
Ja, dat snap ik. Nu, die carbon farming, dat is een van de aspecten. Daarjuist zei je ook, we hadden het even over die chlorella, en je zei dat die chlorella ook CO2 uit de lucht haalt. Dat heb ik toch begrepen, hè?
Dat is inderdaad wat we nog extra gaan toevoegen zijn op de boerderij, is eigenlijk die algenteelt om meer CO2 te kunnen opnemen.
Mm-hmm.
Het voordeel van algen is dat we dat in een gesloten systeem kunnen kweken. Dus we hebben eigenlijk... Ze groeien wel door middel van zonlicht. Dus we hebben glazen buizen, ja. 26 lagen boven elkaar, zodat je land 26 keer gebruikt. Want als je daar een vijvertje legt, ja, dan heb je maar één laag water. Ja. Nu hebben we 26 lagen. Maar ook omdat het een gesloten systeem is, verdampt er geen water. Hè? Dus ja. Er is één plaats waar er eigenlijk druk uit het systeem kan, zodat er zuurstof kan ontsnappen. Ja. Dus aan het ene einde pompen we lucht erin. Die algen hebben eigenlijk een kwartiertje tijd om de CO2 uit de lucht af te breken. En aan het einde van de kring kan er dan zuurstof ontsnappen. Maar nadat eigenlijk het circuit hernomen wordt, hè, dus continu. Dus op die manier heb je minder watergebruik. Pakweg een sojaplantje dat in de grond groeit, gaat ook eiwit produceren. Maar het verdampt, als het groeit, continu water. Hè, dat uit de bodem trekt. Of met onze algen niet, die gebruiken het water gewoon om gasuitwisseling te doen. Maar er verdampt niets omdat het een gesloten systeem is. En tegelijkertijd is die alg super eiwitrijk. Dus theoretisch gezien is dat de voeding van de toekomst.
En kan je die carbon credits, waar we het daar juist over hadden, kan je dat ook bij die productie van die chlorella inzetten? Of is dat al los van elkaar?
Er zijn natuurlijk ook regeltjes. En vooral ook, je moet kunnen garanties geven. Voor die carbon credits heeft bodemkundige diensten systemen om dat op te volgen. Er is berekend, oké, planten kunnen zoveel CO2... in de bodem opslaan. En ze gaan eigenlijk bij het begin dat je begint met die carbon credits op de akker, gaan ze een bodemstaal nemen. En na 3 jaar of na 6 jaar nemen ze ook weer een bodemstaal ter controle eigenlijk. Wat er bereikt
is gecontroleerd.
Met bomen wordt er ook van uitgegaan, gewoon bijvoorbeeld van een boom gaat, als hij jong is, 18 kilo CO2 per jaar uit de lucht in de bodem vastleggen. En naarmate dat hij groeit, elk jaar meer en meer. Maar natuurlijk, met die algen is er nog geen ISO-standaard. Hè?
Ja,
en dat is eigenlijk heel belangrijk, want bedrijven die iets betalen, willen ook weten dat er iemand is die kan garanderen dat er iets tegenover staat. En eigenlijk voor die carbon credits in de bodem is er effectief een ISO-standaard behaald, waardoor dat je echt wel garanties hebt. Wat dat je betaalt, daar heeft het milieu, daar heeft het klimaat echt iets aan.
En dat is nog niet, zullen we dan zeggen, voor die algen.
Nee, dat is ook wel iets moeilijker, omdat het wel aangetoond is in een labo dat 1 kilo algenproductie 1,8 à 2 kilo CO2 uit de lucht haalt. Maar ja, op grote schaal, eigenlijk zijn er heel weinig algentelers in Europa. In theorie zou dat wel kunnen, dat dat in andere continenten dat er al een soort standaard voor is. Maar ik denk niet dat ze puur op... de externe markt gaan rekenen dat er hier controle en meting zal moeten gebeuren vooraleer. Het is ook een iets langdurig, maar vooral een duur proces om die ISO-standaard te behalen natuurlijk. Het is niet zoiets dat je als met een klein groepje landbouwers of zo zou beginnen om dat na te streven. Er moet echt wel een bedrijf en een wetenschappelijke kant achter zitten.
Maar als het er ooit is, ben jij wel klaar om dan eventueel met die carbon credits te kunnen werken, hè?
Ja, maar tegelijkertijd denk ik dat carbon credits niet echt... dat kan iets zijn dat mensen overtuigt om toch aan die nieuwe stap te beginnen. Maar dat wordt nooit centraal het verdienmodel. Ik denk dat er uiteindelijk gewoon een logische keten moet ontstaan. En die carbon credits kunnen gewoon een beetje het duwtje in de rug zijn om er toch aan te beginnen.
Een soort van subsidie die er dan voor zorgt dat het feit dat het voeding, dat is wat je bedoelt. Het moet eigenlijk echt wel gewoon een voedingsproduct worden, die algen.
Ja, dat is eigenlijk hoe dat wij begonnen zijn. Hè. We hebben een innovatiepremie gekregen om die algenteelt te proberen opstarten. Dus soms heb je dat duwtje in de rug nodig, omdat je echt wel met iets nieuws een financieel risico neemt.
En hoe zijn ze daar eigenlijk opgekomen, op die algen?
Wel, eigenlijk, we begonnen met carbon farming om CO2 op te slaan. We begonnen met agroforestry om CO2 op te slaan. En toen zei er iemand, ja, maar met algen, daar kan je echt keiveel CO2 mee uit de lucht halen. En toen begonnen we te bekijken, ja, algen, hoe teel je dat? Ah, dat kunnen we eigenlijk gewoon op de boerderij doen in een serre. Dus je hoeft geen lange transporten of naar akkers te rijden. Dus eigenlijk leek ons dat wel logisch. Dat bleek ook wel te automatiseren. En ja, dan bleek dat nog eiwitrijk te zijn ook. Dus.
Ja, en gebruikt je dat dan nu vooral voor die korte keten of vooral richting de dieren? Of waarvoor zet je die algen in vandaag?
Idealiter hadden we dat gewoon aan de dieren kunnen voeden. Dan was de cirkel al gesloten, maar het is toch redelijk duur. Je hebt een hele hoge kapitaalsinvestering als je met zo'n gesloten systeem wilt werken. Vooral omdat die technologieaanbieders, het zijn buitenlandse bedrijven die eigenlijk heel weinig klanten hebben. Dus die... Ja, het is een beetje een moeilijk opstartende sector in Europa. Je ziet in de Verenigde Staten en in China zijn er meer telers. En in Europa hinkt het wel achter op dat vlak.
Ja.
Dus ja, dan is dat duur. En de operationele kosten in iets wat nog niet heel goed op punt staat, zijn vaak ook wel redelijk hoog. Dus wat we eigenlijk... Eerst hebben we een probleem gehad om de technologie op punt te zetten. En zodra dat dan eindelijk in orde was, zijn wij eigenlijk beginnen op die operationele kosten te werken, om die te drukken. Ja, de kapitaalsinvestering kan je niet vermijden. Maar als je de operationele kosten kan laten dalen, dan heb je uitzicht op... Kijk, binnen zoveel jaar is het afbetaald.
En dan wilt u zeggen dat je inderdaad vooral via de korte keten verkoopt in de vorm van producten of toevoegingen.
De bedoeling is echt wel om dringend meer afnemers te vinden.
Ja,
maar dat gaat niet vanzelf.
Ja, warme oproep.
En natuurlijk, afnemers willen eigenlijk wel een eindproduct vaak. Dat hebben we ondertussen wel vastgesteld, dat ze eigenlijk met dat ingrediënt niet goed weten wat ze ermee moeten doen. Dus we moeten echt zelf, en zo zijn we op die korte keten gekomen, dan kunnen we eigenlijk testen aan onze consument. Uiteindelijk is het bij de consument begonnen die zei van, ijs is wel lekker, de yoghurt is wel gezond, maar koeien, dat stoot toch methaan uit? Dus die vragen eigenlijk die we in de korte keten kregen, was zoiets van... Een eerste trigger om te denken van, ja, oké, ja, dan moeten we gewoon iets doen aan onze klimaatuitstoot.
Wauw.
En ja. Nu keert het terug. Nu wordt de consument als testpubliek eigenlijk een beetje...
Ja.
Welk product verkoopt goed?
Ja.
En welk soort producten is er een markt voor? En dan, we maken zelf ijs met die algen.
Mm-hmm.
Dat is een beetje onze pistache van het noorden. In plaats van met pistachenoten, met kastanjes. En dan die algen zijn de natuurlijke groene kleurstof van ons ijs. Dus... Oh. Tenminste, een echt lokaal en echt gezond productje.
Zalig.
Maar andere dingen laten we dan maken. Hè? Soms private label of een samenwerking met een kleine verwerker uit de streek. En dat is wel heel tof. Of de kaas met een andere hoeve die rauwmelkse hoevenkaas maakt. En dat waar wij de algen dan leveren, dus doen die dan in de wrongel. En dan een maandje later hebben we kaas. Wel leuk om met mensen samen te werken. Je leert er ook van.
Ja.
Maar eigenlijk voor al de algen die wij oogsten... En moeten wij grotere afnemers hebben om alles te kunnen verkopen. Ja. En dus zijn we echt altijd aan het kijken van, vinden we grotere verwerkers? Maar ook die zien uitdagingen in de voedsel-economie eigenlijk. Je kan niet zeggen, we gaan morgen de landbouw volledig veranderen. Het is eigenlijk heel de voedselketen die moet gaan nadenken van, laat ons een keer eerst lokale producten gebruiken, laat ons een keer producten gebruiken die minder impact hebben. En als iedereen zijn verantwoordelijkheid erin neemt, dan krijg je een logischer systeem en dan ga je nog voeding importeren waar je er extra nodig hebt.
Ja.
Want nu wordt er eigenlijk vlees geëxporteerd en geïmporteerd.
Ja.
Dat is niet zo logisch.
Nee.
Hè? Graan zal er vooral geïmporteerd worden. Dus je ziet, de producten die je te weinig hebt, dat is logisch dat je ze importeert.
Ja.
Maar waarom iets importeren als je het zelf al te veel hebt?
Juist.
Dat is eigenlijk niet zo...
Maar mensen staan daar denk ik ook gewoon helemaal niet bij stil, hè, Chris. Dat is
handel, dat is een verdienmodel. Maar het is
ook wel een black box, denk ik, voor veel mensen. Hè? Mensen zijn daar zo... Nu zijn we ons daar veel meer van bewust, omwille van wat er allemaal de laatste maanden met de boerenprotesten geweest is. Maar dan nog denk ik dat heel veel mensen daar niet bij stilstaan. Ik denk dat dat gewoon niet genoeg geweten is. Daar is ook wel wat bewustmaking rond nodig. Hè?
Die boer-burgerverbinding is wel wat weg natuurlijk. Hè? Dus mensen weten niet meer precies wat er op een boerderij gebeurt. Vroeger was iedereen nog de neef of de nicht of de zoon of de kleindochter van een landbouwer.
Ja.
Iedereen had een landbouwer in de familie, toch zeker buiten de steden. Maar er zijn minder landbouwers en je ziet dat dat echt wel meer begint te vervreemden en dat kinderen zelfs uit een plattelandsschool in staat zijn om te vragen van, ja, maar als je die aardappelen plant, hoe ga je die dan ooit nog terugvinden?
Oh,
dus mensen zijn helemaal van die productie vervreemd. Dus ja, dat is ook wel een stuk van het probleem. Maar ik denk daarnaast, ja, die ruimtelijke versnippering in Vlaanderen, het gebrek aan grond. Er zijn heel veel mensen, heel veel wegen, heel veel fabrieken. En als er grond onteigend wordt, dan wordt er eigenlijk bijna altijd landbouwgrond onteigend.
Ja.
Toch heel veel, een groot deel van onteigeningen. En dat is dan meestal voor wegen extra aan te leggen. Maar ja, dan is er extra beton, dus dat is minder oppervlak waar regen kan insijpelen.
Ja.
Dan gaan ze ook nog eens een akker onteigenen om een grote bassin aan te leggen om water op te vangen. Dus eigenlijk wordt er altijd heel gemakkelijk... dan zeggen ze, er zijn te weinig bossen, er is te weinig natuur, of natuurgebieden zijn niet groot genoeg. Maar er wordt eigenlijk altijd naar landbouwgrond gekeken. En nu zitten we met in Temse, ja, ik woon in Temse, er wordt ook een Scheldevallei, dus er komt een nationaal park. En dan zie je, ja, maar in een nationaal park, dat is voor de natuurbescherming, daar mag geen voedsel geproduceerd worden. Dan denk ik eigenlijk, de natuur, raar, ja. Natuur die brengt van nature voedsel voort.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een ecosysteem. Je zou daar eigenlijk perfect, of je zou er ook biomassa kunnen winnen, een beetje hout snoeien en dat eventueel voor energie of voor andere houtproducten te vervangen, dat je dat lokaler kan gaan doen. Je kan daar een duurzaam systeem rond creëren. Maar dat mag dan niet, want de natuur moet beschermd worden. Volgens mij kan landbouw en natuur net hand in hand gaan.
Ja.
Maar door die druk op grond en door het feit dat je dan ook nog eens zit met wetgeving, een boerderij die dichter bij een bos of een natuurgebied ligt, die krijgt misschien geen vergunningen niet meer om verder te doen, wegens die stikstofimpact. Ja, dan zit je ook met een stuk angst van, ja, we investeren wel, maar
hebben
waarom?
We een toekomst?
Voor welke toekomst?
Ja.
En als je dan nog een slecht inkomen hebt, dan wordt het heel moeilijk. En daarom denk ik dat er heel veel kansen zitten in die innovatie, in die lokale ketens circulair maken en in logisch denken. En soms hoeft het niet eens duurder te zijn als je gewoon eerst de lokale producten verhandelt. En dat is een beetje het jammere. Het lokale voedsel is niet waardevoller. Er wordt gewoon, dat mag van de andere kant van de wereld komen. Hetzelfde product, mensen vinden dat even waardevol.
Ja.
Dus die boer-burgerverbinding is heel belangrijk.
Ja, ik vraag me af hoe we dat kunnen bewerkstelligen. Allee, de podcast is misschien al een ideetje daar rond. Hè. Proberen mensen daar wat meer bewust van te maken. Maar vind dat wel, ik ga daar eens over nadenken. Van hoe kunnen we dat wat meer bewerkstelligen? Want ik zie wel wat je zegt, hè. Dat is zo. Mensen zijn zich daar totaal niet meer van bewust van waar het eten komt. Allee, wij nog wel, want allee, ik zeg het, wij hadden ook thuis patatten in de moestuintje. Hè. Niks spectaculair, maar toch, hè, mijn mama de serren en wij kweekten ook wel wat dingen zelf. Maar mijn kinderen zijn dat ook niet meer gewoon. Allee, wij kweken nu thuis ook af, maar zo'n moestuintje van, dat is niet veel. Maar toch, ja, de kinderen zijn dat niet meer gewoon.
Maar als iedereen een beetje met planten bezig is, plantaardige productie of een boom meer zetten, of als iedereen kleine stapjes zet, een keer meer met de fiets rijden, dat zijn allemaal dingen die helpen. Lokale ketens. Iedereen moet eigenlijk een beetje telkens extra stappen zetten, want als alles moet komen van bedrijven of van overheden, dan kost dat keiveel geld.
Ja, dat is
dus zo. Het is alleen maar rendabel verduurzamen als iedereen voor zichzelf ook kleine stappen zet. Zoals wij met ons bedrijf elk jaar een klein stapje zetten. Moet je dat eigenlijk proberen voor je gezin ook te doen?
Ja, er zijn nog twee stappen waar ik het ook nog even over wou hebben. Namelijk, ik heb van u gehoord, denk ik, dat er ook een biogascentrale is.
Inderdaad, en die heeft eigenlijk een driedubbel nut. Enerzijds gaan we dus mest opvangen van de koeien, zodat er eigenlijk geen methaangassen uit kunnen ontsnappen.
Mm-hmm.
Anderzijds gaan we die anaeroop bewaren, dus geen zuurstof in de buurt, maar we gaan dat wat opwarmen. En dan komt die methaangas er heel snel uit. En dat is eigenlijk zoals biogas. Dus we kunnen daar gewoon elektriciteit mee produceren. En dan eigenlijk de omgezette methaan. Bij die elektriciteitsproductie produceren we eigenlijk CO2.
Mm-hmm.
En die kunnen we dan weer gebruiken om de algen sneller te laten groeien. Dus het is een beetje een redelijk complex systeem, maar op die manier proberen we wel de opbrengst van de algen te vergroten.
Ja.
Nu moeten ze natuurlijk nog verkocht geraken.
Ja, ja.
Gelukkig kunnen we ze drogen. Hey, dus gedroogde algen kunnen 2 jaar bewaard worden.
Ah, oké. Okay. Dus als er nu mensen zijn die zeggen van, ik wil wel wat, je hebt voorraad.
Ja, en we zien eigenlijk dat consumenten dat vooral kopen omdat het gezond is.
Ja, ik heb dat ook gehoord, dat
voor
heel
klimaat,
gezond is.
Het klimaat of de eiwittransitie, maar in de eerste plaats voor gezondheidseffecten.
En dat is goed, hè? Tuurlijk, hè? Dat is supergezond. Dat heb ik ook al gehoord. Maar je hebt tegenwoordig ook wel van die restaurants die vooral vegan eten serveren. Misschien is dat wel een afzetmarkt. Het zijn maar ideeën. Je kunt eens gaan rond. Maar het begint wel te leven. Hè? Het begint toch meer en meer mensen bewust te worden van ten eerste gezondheid en ten tweede klimaatimpact van onze voeding.
Dat is iets waar we als landbouwer ook op moeten. Een landbouwer wil voedsel produceren. Dus als er een consument is die zegt ik wil meer plantaardig eten, moeten wij erop inspelen. Het is onze taak.
Ja. En dat is echt een vraag dat je concreet gekregen hebt dan.
Ja, maar er zijn toch nog wel heel veel mensen die zeggen van ja, eten moet ook genieten zijn. Hè.
Mm-hmm.
Dat is het eerste. We moeten genieten van ons eten. Tradities ook niet opgeven.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het eerste is lokaler eten en proberen met die dierlijke productie af te stemmen op onze bodem. Maar natuurlijk, we kunnen meer planten eten. Dat is eigenlijk gezonder. En ook beter voor het klimaat. En nu toeval wil dat we die algen eigenlijk op dit moment gebruiken als smaakverbeteraars.
Ja.
Dus, en dan komen we terug bij het genietaspect van voedsel.
Kijk, en de cirkel is rond.
Hè? Dat is eigenlijk onze ultieme ambitie, alle cirkels rondkrijgen en proberen sluiten. Ja. Ik denk een beetje een utopie, maar een utopie is heel belangrijk. Als je die hebt, dan weet je waarvoor je werkt.
Ja, maar dat is zo. Dat is mooi. En ik herken dat ook in uw verhaal. We gaan ook in de show notes, op je website staat er zo'n heel mooi beeld van circulaire landbouw. Als dat oké is voor u, ga ik de mensen daar ook eens naartoe sturen. Dan kunnen ze daar zeker ook eens gaan kijken. Nu, ik heb nog genoteerd dat je het over agroforestry gehad hebt. Daar wil ik het ook nog eventjes over hebben. Hè? Wil je daar misschien wat uitleg over geven?
Ja, bijvoorbeeld hebben we een perceel waar we 3 boomstroken aangeplant hebben, waartussen we eigenlijk akkerbouwgewassen willen telen. En daar zijn verschillende redenen voor. Dus klimaatadaptatie, want het wordt altijd maar droger en warmer. En die bomen geven een stuk schaduw, zodat die plant minder uren per dag eigenlijk aan de zon blootgesteld is. De bodem droogt minder uit. Eigenlijk voordelen. Ten tweede, die bomen zorgen eigenlijk voor betere beworteling en betere bodemschimmelgroei. En gaan zelf ook nog eens koolstof capteren in de grond. We krijgen een vruchtbare bodem. Dus op dat ene perceel willen we echt, waar we vroeger gras of mais teelden, de bodem verbeteren, want dat was eigenlijk te lichte grond voor tarweteelt. Dus In de toekomst hopen we daar ook tarwe te telen. Plus, we telen daar nu eigenlijk hennep. En die hennep die telen we dan voor een bouwbedrijf dat vezels nodig heeft, omdat ze meer natuurlijk materiaal willen gebruiken om hun koolstofafdruk opnieuw weer te verlagen. Dus het is eigenlijk het creëren van lokale ketens dat centraal in heel ons verhaal, dat is de enige sleutel tot succes die we voor ogen hebben.
Zeg, en die hennep, hoe kom je dan op dat idee? Is dat Chris die dan leest en denkt van ik ga nu hennep doen en dan komt er een groot bouwbedrijf dat zegt ik heb daar interesse in? Of heb je eerst die vraag gekregen van oh, we hebben wel interesse in hennepvezels, kunt je daar iets mee?
Gelukkig is het daar zo geweest dat er iemand zei we hebben hennep nodig.
En jij zei ik ga dat doen.
Ja, omdat dat eigenlijk een hele mooie teeltrotatie is met tarwe. Dus dat past in het verhaaltje van lokaal die ketens doen werken.
Wat ik gewoon heel knap vind, hè, Chris, en ja, waarom dat ik je ook uitgenodigd heb, is dat ik merk in je verhaal telkens opnieuw datzelfde. Dat is dat je, oké, er zijn uitdagingen en oké, we staan voor grote uitdagingen, om niet te zeggen problemen. Maar wat ik altijd in je verhaal herken, is dat je opportuniteiten daarin probeert te zien en daarmee aan de slag probeert te gaan en daarmee, indien mogelijk, nieuwe businessmodellen mee probeert te creëren. En dat is wel een knap verhaal.
Er zijn heel veel mensen met goede ideeën en die kennis hebben. En je moet die eigenlijk allemaal samenbrengen. Als je van iedereen een beetje leert, dan krijg je een goed systeem. En dat is wat wij proberen met mensen samenwerken, met bedrijven samenwerken. Mm-hmm. En er komt elke dag nieuwe ideeën uit voort.
En wie weet zijn er wel bij de luisteraars mensen die dat hier ook inspiratie uithalen, die in eerste instantie de meest concrete oproep dat we kunnen doen is, wie heeft er interesse in die chlorella? Ik denk dat wel, of in de algen? Ik denk dat dat wel een concrete oproep is. Maar ik hoor bij u van, als iemand bij u komt en zegt van, we zouden eventueel daar interesse in hebben om dat te kunnen gebruiken, dan sta je daar zeker voor open.
En nu zoeken we ook ideeën om houtige biomassa te gaan verwerken. Nog meer mensen die hennep willen telen. En willen eigenlijk ook met een voedselbosje beginnen, waar dat we eigenlijk terug voor de lokale gemeenschap dan noten en fruit, maar tegelijkertijd ook als experiment om daar meerjarige groenten in te gaan telen, om zo te leren. Want uiteindelijk heel veel van onze landbouw, groenten zijn voor één seizoen, vaak granen zijn voor één seizoen. En als we meerjarige gewassen konden telen, gaan we weer minder die grond bewerken, minder diesel verbruiken, maar ook veel minder koolstof uit die grond loswerken. Dus eigenlijk, dat soort ideeën, je moet beginnen op kleine schaal natuurlijk, maar daar kunnen we dan weer uit leren om nog meer koolstof te capteren. Ik denk, zonder landbouw gaat het heel moeilijk worden om heel dat koolstofverhaal op te lossen, omdat alleen al in Vlaanderen is bijna de helft van de grond door landbouwers beheerd. Mm-hmm. Ik kan daar eigenlijk een extra nut aan geven en dat gebruiken om koolstof op te slaan. Ook.
Ja, echt super inspirerend. Hè? En opnieuw dan met die groenten en dat voedselbosje dat wil doen, toch opnieuw weer. Jij die iets aan het testen bent, je noemde het ook een experiment, eigenlijk innovatie aan het zoeken bent om toch zoveel mogelijk de natuur en de landbouw dicht bij elkaar te houden. Eigenlijk is dat de moraal van het verhaal.
Ja, en als je probeert die landbouw en die natuur dichter bij elkaar te brengen, dan breng je ook andere mensen er dichterbij die zeggen, ik heb nog een idee, je moet dat eens proberen, ik heb dat meegemaakt. En dat zijn eigenlijk de mensen die dan het verschil maken, zodat het...
Ja, maar jij maakt ook een verschil, hè, Chris.
Ja, maar iedereen heeft 2 handen. Daar moet je gewoon mee aan de slag. Het klimaat, voor het klimaat is het nodig, elke dag.
Ja, mooi. Ja, helemaal gemotiveerd. Ja. Fantastisch. Chris, ik vond het echt super interessant. Het is hier weer voorbij gevlogen, het gesprek. Ik denk dat we nog uren kunnen doorgaan. Maar we gaan toch stilaan moeten afronden. Heel hard bedankt om hier te willen zijn en om al uw kennis en wijsheid te delen. We gaan alle informatie in de show notes zetten, zodat de mensen nog wat kunnen bijlezen. Hè?
Ah, dat is wel tof. Ik ga het dan ook eens lezen.
Dat is goed, dat is goed. Merci, Chris. Zo. Dat was het alweer voor vandaag. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen informeren en inspireren. Aarzel dus niet om via de links in onze show notes een kijkje te nemen op de website van Chris, om eventueel connectie te maken met Chris en met de boerderij. En je kunt zeker eens langs gaan ook in Temse. Ik heb gehoord dat ze daar heel goed ijs hebben. Dus wie weet, als het mooi weer is begint, dan kunnen de mensen eens tot bij jou fietsen. Schrijf nu zeker ook in op de Axudo nieuwsbrief, zodat je maandelijks nog meer inspiratie krijgt in je mailbox. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be. Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Graag tot een volgende keer!